Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie krijgt om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met Faalangst podcast. Hoe reageer jij als er een cijfer van je kind online komt, als dat bekend staat in Magister? En wat is de invloed daarvan op je kind? Dat is waar deze aflevering over gaat. Welkom bij de Pubers met Faalangst podcast. Mijn naam is Mariette. Ik ben kinder- en jongerencoach in Hoofddorp. En in deze podcast en in alle meer dan 50 eerdere afleveringen krijg je als ouders tips hoe je met faalangst van je kind om kan gaan. Wat je beter kan doen of anders kan doen, hoe je ermee om kan gaan. En vandaag gaat het dus helemaal over cijfers, omgaan met cijfers. En weet je, een paar jaar geleden gaf ik hier in mijn praktijk ook nog heel veel bijlessen begrijpend lezen aan kinderen in groep 7 en 8. Een hele fijne training, die heet Alle teksten de baas. Moet je maar eens googlen, dat wordt in heel Nederland gegeven. En deed ik ook met veel plezier. En toch ging het me na een tijdje tegenstaan. Want ja, waarom doen ouders hun kinderen op bijles begrijpend lezen? Omdat bijvoorbeeld rekenen wel VWO-niveau is en begrijpend lezen niet. Of HAVO-niveau of MAVO-niveau. Maar het had altijd wel een soort onderliggende gedachte van, ja, dat schooladvies komt eraan. En dat doet iets met een kind. En het was altijd wel heel gezellig. Het zijn 1-op-1 lessen bij mij en we maken er wat leuks van. En een kind leert ook heel goed omgaan met tekstvakken. Hoe ga je om met aardrijkskunde, geschiedenis en biologie en zo. Maar toch, de uiteindelijke motivatie voor ouders is wel vaak van, kunnen we dat CITO-advies, dat eindadvies of die IEP-toets nog wat opvijzelen? Het eindadvies van school. Dus daar ben ik mee gestopt. Ik doe nog wel lessen begrijpend lezen, maar meer voor middelbare scholieren. Maar op een dag toen ik dat een jongen bij me klaar was in groep 8, stond zijn moeder ook in de ruimte. We waren afscheid aan het nemen, cadeautje en zo, diploma. En toen zei ik, en jongen, veel succes in de brugklas. En als je een keer een onvoldoende haalt, maakt het helemaal niet uit. Dan ga je daarna gewoon weer beter leren of anders leren. En ik zag die ogen van die moeder achter hem. Hij zag het gelukkig niet. Bij het woordje onvoldoende en bij mijn zegen dat dat prima is, dat dat oké is. En dat, we hebben er verder niet over gehad en was ook verder een prima moeder. Maar besef dat het normaal is dat je af en toe slechte cijfers haalt en dat je daarna daar weer beter van wordt. En dat het de brugklas heet. Hè? De brug tussen de basisschool en de middelbare school. Je leert hoe je dingen aanpakt. Soms is je aanpak niet zo handig. Ben je te laat begonnen? Ging je toch liever buiten spelen, voetballen? En volgende keer toch maar vaker leren. Elk toetsmoment is ook een toetsing over je voorbereiding en over je strategie en over je aanpak. Nou, logisch dat dat in het begin nog niet vlekkeloos gaat. Je eerste rijles in de auto gaat ook niet vlekkeloos. In ieder geval niet bij die van ons. Maar dat is een ander verhaal. Dus onvoldoendes horen erbij. En hoe jij erop reageert als ouder heeft ook wel invloed op hoe je kind er vervolgens mee aan de haal gaat en erover denkt. Ik heb wel een jongen van 16 in mijn praktijk gehad die zei, ja, dan zit ik bij wiskunde en dan krijg ik het tweede uur een appje van mijn moeder dat de onvoldoende voor Frans erop staat, op magister staat. Die jongen zei, nou, daar word ik echt helemaal gek van. Want het zijn ook geen aardige appjes die ze dan stuurt. Dan probeer ik me voor te stellen, die moeder die ziet dat in magister. En die is nog gefrustreerd over hoe het leerproces was gegaan voor die Franse toets. Want bla bla bla, weerstand, gamen. En dan staat er bijvoorbeeld een 3. Dan klimt ze in de WhatsApp en dan zegt ze, nou, nu staat die 3 er. Volgende keer beter leren. Of zo, ik zeg maar wat. In ieder geval, ja, wat wil je ermee bereiken? Je bent in ieder geval je eigen frustratie kwijt, maar zo'n kind heeft er niks aan. Dus sowieso vinden kinderen het helemaal niet leuk als jij eerder een cijfer weet en daarover begint dan zij. Dus ik ben geen heilig boontje. Ik keek ook altijd in magister de afgelopen jaren en soms wist ik een cijfer al eerder dan de kinderen. Maar ik ga niet zeggen, je cijfer staat erop. Of iets in die richting, iets over het cijfer. Want ze krijgen gauw genoeg een appje van hun vrienden dat er iets is. En dan gaan ze zelf wel kijken. Is trouwens een heel stressvol moment voor veel kinderen met faalangst. Om op dat moment magister te openen en te kijken wat jij hebt. Terwijl het toetsmoment is dan al geweest. Maar die spanning van wat gaat mijn cijfer worden, vinden kinderen echt heftig. Dus daar heb je dan niet op zo'n moment, in die emotie, nog het oordeel van je ouders bij nodig. Ja, dat snap je eigenlijk ook wel. En waarschijnlijk als jij deze podcast luistert, ga je daar al heel voorzichtig mee om. Want je wil helemaal niet dat je kind faalangst heeft. Dus je doet al voorzichtig rondom minder goede cijfers, mag ik hopen. Bij kinderen die niet zo gemotiveerd zijn voor school, die weinig doen, kan ik me voorstellen dat je af en toe eruit gooit van, had je maar meer dit of dat. En ook dat werkt ook niet zo goed. Sowieso, vraag gewoon eerst aan je kind, wat vind je ervan? Op een geïnteresseerde manier, niet op met je strenge moederstem. Wat vind jij ervan? Maar gewoon, hoe is het voor jou? Misschien is je kind wel super blij met die 5,4. Want misschien had hij of zij een 3,5 verwacht. En dan valt het eigenlijk wel mee. Dus voordat je meejuicht of mee verdrietig bent, check eerst even wat je kind er zelf van vindt. En soms zie je het aan het gezicht. En anders vraag je het gewoon. En, wat vind je ervan? En als je kind dan begint te huilen, of baalt, of boos wordt, ik had echt veel hoger verwacht, of gewoon verdrietig, gewoon meeleven. Dat is het enige wat je op dat moment hoeft te doen. Van ja, het is ook stom, of het is ook jammer, het is ook verdrietig, kom maar even hier. Wat vervelend, wat balen. Je hoeft het niet meteen op te lossen. Gewoon even aanwezig zijn bij dat rotgevoel wat er is. En misschien komt er een enorme huilbui, een paniekbui. Eerst je kind even kalmeren. Geruststellen dat jij vertrouwen in je kind hebt. Dat het echt wel goed gaat komen. Dat de volgende keer kan je het weer ophalen. En al is het niet, als het niet dit jaar is, houd het volgend jaar op. Hoe dan ook komt het goed. Want weet ik veel, dan noem je alle leuke kwaliteiten van je kind. Je bent zo leuk, zo lief, zo mooi, zo sociaal. Jij gaat er echt wel komen. En één zo'n cijfer maakt echt helemaal niet uit. Dus eerst meeleven, dan helpen relativeren. Wat soms bij deze, zeker bij meisjes in de eerste en tweede klas middelbare school is, en dan zeker op HAVO-VWO, ze gaan hun cijfers met elkaar vergelijken. Dus dan zijn ze niet eens zo ontevreden met die 8, maar wel dat Senna, hun vriendin, een 8,5 of een 9 had. Dus ze zijn continu met hun radars bezig van hoe lig ik in de groep? Ben ik wel goed genoeg? Ben ik wel leuk genoeg? En blijkbaar horen cijfers ook bij die, bij die meting, bij alles wat er gemeten kan worden. Is natuurlijk jammer, maar snap wel dat dit gebeurt. Ik heb heel veel faalangsttrainingen op middelbare scholen gedaan en dit soort meisjes ontmoet en die zitten daar echt mee. Dus die krijgen bij het leren al stress, want ze willen net zo'n hoog cijfer als hun vriendin, of als dat meisje, of als die jongen, weet ik veel. Maar daar zit dus ook iets rondom zelfvertrouwen. Ben je ook leuk genoeg als jij een punt lager hebt dan die? Wat is er zo belangrijk aan de beste zijn? Wat heb je zelf als ouders rondom de beste zijn? Het eerste team spelen, selectie spelen. Wat zit daar in jullie familie rondom dat stukje? Maar dat is weer een andere aflevering waar we het daarover gaan hebben. Hoe ga je om met cijfers? Check dus eerst wat je kind ervan vindt, zodat je op de juiste golflengte aansluiting zoekt. Verwijten, had je maar dit, had je maar dat, heeft op dat moment nul zin en zorgt alleen maar voor verwijdering. Maar goed, wat dan wel? Als je kind gekalmeerd is, en dat kan best pas een dag later zijn, spreek dan af met je kind van, ga goed die toets inkijken. Als die in de les wordt behandeld, ook al is het stom, want het is helemaal niet leuk om een tegenvallend cijfer, om een nagekeken toets nog een keer in te kijken van wat had ik allemaal fout. Maar dat is het grootste leermoment. Dus stimuleer je kind, zeg je kind dat daar de sleutel in zit. Van kijk wat voor soort fouten het waren, want dan kan je je strategie aanpassen. Dan snap je, oh ja, maar ik had het eigenlijk allemaal niet zo goed onthouden. Misschien moet ik het vaker leren. Of ik begreep het eigenlijk nog niet. Misschien moet ik toch meer om hulp vragen. Of moet ik mijn huiswerk beter bijhouden. Of moet ik iets doen om het beter te begrijpen. Of misschien had ik wel niet alles geleerd wat ik moest leren. Want er hing ook nog een PowerPoint in magister die ik niet heb geleerd. Dus laat je kind ook kijken naar zo'n nagekeken toets. Hè? Bij geschiedenis, bronvragen. Dan moet je allerlei dingen antwoorden om daar de 5 punten op te halen. Ik zie dit in de bron. Dat doet me denken aan kenmerkend aspect. Dat betekent dit en dat weet ik veel. Daar is iets en dat leren ze op school. Maar dat moeten ze dus ook doen bij toetsen. En als zij ontdekken dat ze op al die vragen steeds een paar puntjes verliezen. Ja, dan heb je een 5. Dus dan moet je dus gaan trainen van hoe kan ik precies die 5 dingen antwoorden die mijn docent op dat moment van mij wil zien. Want dan krijg je de volle punten daarvoor. Dus stimuleer je kind om met die bril terug te kijken naar die toets. Natuurlijk kijken ze ook die nagekeken toets in om er nog een puntje bij te sprokkelen. Prima. Maar ook, hoe kan ik zorgen dat ik volgende keer wel een voldoende haal? Begreep ik die grammatica wel? Snap ik niet hoe die werkwoordstijden heten? Als je niet weet wat het verschil tussen de passé simple en de passé composé is. En er staat in de opdracht, zet deze werkwoorden in de passé composé. Dan moet je dus weten. Oh, dus dan moet je volgende keer bij de grammatica ook de Franse term voor die tijd leren. En zo word je steeds beter in het aanpassen van je strategie aan wat die docent wil. En soms is het in het jaar daarna dan weer net wat anders bij een andere docent. Dus in het begin van het schooljaar is het gewoon een beetje aftasten. Wat voor soort docent is het? Stelt hij letterlijke vragen? Stelt hij van die doordenkvragen? Moet ik echt al die begrippen uit mijn hoofd leren? Of is het goed als ik het maar een beetje omschrijf? En dat leren ze door af en toe hun neus te stoten. Nou, dan komen er meer cijfers en misschien staat je kind er op bepaalde vlakken slecht voor. Wat dan ook niet helpt is, ik was ook niet goed in Frans. Of ik kan ook geen wiskunde. Want dan leg je op dat lage cijfer ook nog eens het stempel van, ja, jij kan dat niet, want ik kon dat ook niet. Eigenlijk versterk je dan die hypnose van dat kind waar dat ze denkt, dit kan ik niet. En dat wil je niet. Je wil juist dat je kind open staat voor uitleg. Dat je kind open staat om nieuwe dingen te leren. Open staat om te durven om hulp te vragen. Dus in plaats van, ik was ook niet goed in Frans, kan je dan beter zeggen, ik weet nog dat ik vroeger gewoon nooit om hulp durfde te vragen. Als ik 1 ding vroeger anders had gedaan, was het wel op tijd zorgen dat ik het snap. Want ik denk dat ik dan hogere cijfers had gehaald. Dan ga je het gewoon op die manier inkleden, een beetje indirect. Zodat je kind snapt van ja, eigenlijk heb ik daar ook wel iets te doen. Nou, en tenslotte, als je kind die toets heeft nagekeken en dus ook wel een beetje doorheeft waar het puntenverlies op zat, dan kan je nog eens evalueren van wat denk je wat je volgende keer anders kan doen? Of hoe denk je dat je het volgende keer kan ophalen? Of wat had je misschien meer moeten doen of anders moeten doen? Beter moeten doen? En misschien is dat ook als jouw kind zo gestrest is. Ik moet rustiger blijven. Nou, wat kan je dan doen om rustiger te blijven als je een toets maakt? Want ja, soms wordt het ook allemaal een soort brei in hun hoofd dat ze beter moeten focussen. Dus ja, ik moet echt leren de komende tijd hoe ik mezelf rustiger hou bij een toets. En als je kind niet zo wijs is om dat zelf te ontdekken, kan je dat ook zeggen. Volgens mij moet jij gewoon ook nog leren hoe je jezelf rustig maakt op het moment dat jij een toets hebt. En dat doe je gewoon door ook zelf wat rustiger te praten. En dan een beetje zo het voorbeeld te geven van even zakken. Gewoon wat rustiger doen. En dan ga je ook zeggen tegen je kind, dan schiet het je vanzelf wel weer te binnen. Dus hè, dit is wat ik geleerd heb van alle hypnose sessies die ik geef hier in mijn praktijk. Jij kunt echt zoveel invloed op je kind hebben door gewoon iets heel stellig te zeggen. Als jij zorgt dat je rustig blijft, dan zul je merken dat het vanzelf stapje voor stapje beter gaat. Als je dat met vol vertrouwen zegt, en dat moet je dus ook zelf voelen, dan geeft dat vertrouwen aan een kind. En dan denkt zo'n kind, oké, als mama of papa dat denkt, dan ga ik dat gewoon doen. Dus het begint ook met jouw basishouding, dat jij niet in de stress raakt van onvoldoendes. Hè? Moet ik jou nu vertellen van het komt heus wel goed met je kind. Ook als het hele jaar slecht blijft gaan met Frans. Misschien blijft je kind wel zitten, komt het volgend jaar goed. Misschien gaat je kind van HAVO naar MAVO, dan komt het nog steeds goed met je kind. En misschien is dat allemaal helemaal niet nodig en kun je zelf samen gaan leren met je kind. Er zijn allerlei manieren. Maar hou vooral het vertrouwen dat het linksom of rechtsom echt wel goed komt. Want als jij al niet het vertrouwen hebt, hoe moet je kind het vertrouwen dan hebben? Ik heb het al vaker gezegd in deze podcast, maar daar wil ik nu ook bij eindigen. Dus als jij schrikt van een laag cijfer, slik het weg. Zorg dat je rustig bent en wees gewoon aanwezig voor je kind. Voel maar wat je kind op dat moment nodig heeft. Gewoon support, meeleven, geen preek en samen naar oplossingen zoeken. Als je nog vragen hebt, ook over hoe je dan het beste kan leren, hoe je die leeraanpak kan aanpassen, kijk ook eens, zoek eens op internet naar Ik Leer Leren. Dat is een training die ik geef en ook heel veel trainers in het land. Gewoon hoe pak je die leeraanpak aan? Ik denk dat dit zoveel stress en faalangst kan voorkomen als kinderen gewoon snappen hoe ze hun leven, hoe ze hun leerstrategie op orde kunnen krijgen. En dat is zoveel meer dan maak een samenvatting. Het is ook een stukje mindset, een stukje plannen, een stukje doorzetten, een stukje motivatie, concentratie. Alles komt daarbij kijken. Het is echt superhandig. Nou, dat was het voor vandaag. Laat me weten wat je ervan vindt. Zet een reactie in Spotify. Kan je ook reageren op afleveringen. Of stuur me een berichtje. Heb je vragen over je kind? Je kan gewoon een gratis kennismakingsgesprek inplannen. Dat doe ik een paar keer in de week. Ben je nog steeds niet verplicht om je kind bij mij te laten coachen. Maar gewoon even sparren hoe het gaat en wat er bij jullie handig is. Kan je gewoon in mijn agenda inplannen. Kost niks. Tot de volgende keer. Doei doei. Bedankt weer voor het luisteren naar de Pubers met Faalangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? Dan kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan en geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.